zo af en toe, gelegen of ongelegen, verschijnt er altijd wel ergens een opmerking of een opmerker die vaststelt dat men in de Bijbel niet kan vinden dat een gelovige naar de hemel gaat, zal gaan. En u weet, de lui die zich Jehova's getuigen noemen, die geloven dat ook inderdaad niet, dat wil zeggen, niet in een hemelse toekomst. Nou ja, heel misschien ergens, maar goed. Maar het schijnt dan toch problematisch. Merkwaardigerwijze vinden we heel veel aan de andere kant, aan de volstrekt atheïstische stok, ongelovige kant, dat gesuggereerd wordt dat iemand die doodgaat, want zo is het dan natuurlijk, dat iemand die doodgaat daarna van bovenaf ergens zit te kijken van hoe wij hier de begrafenis doen of zo. En hoe wij cake zitten eten na afloop en grappen vertellen. Dat soort dingen. En dan denken ze kennelijk toch dat op een of andere wijze de doden omhoog vliegen ineens. Nou waren het op aarde al geen hoogvliegers dikwijls. Maar toe maar. Waar ze het vandaan hebben dat dat omhoog gaat, dat weet ik niet. Misschien is dat ook wel gewoon de uiterste consequentie van de evolutieleer of iets dergelijks. Zo van alle dingen worden vanzelf beter en hoger en groter. En wat op aarde niet gelukt was, dat gebeurt dan daarna alsnog. Ik begrijp die dingen nooit. Ik snap niet waar het vandaan komt. Want de Bijbel leert, en niet alleen de Bijbel, het is ook buiten de Bijbel van oudsher bekend bij de wijzen der wereld, voor wat het waard is, dat als iemand doodgaat, gaat hij naar het dodenrijk. En het dodenrijk, dat is de trap af en dan linksom. Sommigen de trap af en dan rechtsom, maar vooruit. Maar in ieder geval naar beneden. Dat is het dodenrijk, dat is beneden. Dat is toch bekend of niet? Dat is in de Bijbel ook zo. Er wordt ook vastgesteld dat lui die hoog waren, vooral één in het bijzonder, dat hij dan toch uiteindelijk toch ook daar beneden terechtgekomen is. Trouwens, het dodenrijk heet Hades en dat veronderstelt inderdaad beneden. Men vertaalt het traditioneel trouwens met onderwereld. Eenvoudig omdat het woord hel ook in de Nederlandse taal en ook al heel lang geleden ook een overdrachtelijke betekenis heeft gekregen. Want er zijn er die vinden dat de hel op aarde al is en anderen hebben een hemel op aarde en anderen weten het verschil niet. Dus zoiets. En daar ben je de betekenis kwijt. Dus Hades, het Griekse Hades, wordt vertaald met onderwereld. Dat is ook zo. Men zou dan hemel vertalen moeten met bovenwereld. Maar daar gaat de mens niet naartoe. Dat heb ik trouwens geleerd van, ik weet niet meer van wie. Maar dat is de wet van de zwaartekracht. Dat is die van als iets helemaal losgelaten wordt en alle verbindingen verbroken zijn, dat heet immers dood, dat alle verbindingen verbroken zijn, dan klettert het naar beneden. Iemand zei, maar goed ook, want anders had je een trap nodig om het op te rapen. Zoiets. Het gaat nou eenmaal naar beneden. Maar waar staat nou in de Bijbel dat dan een gelovige of iemand die toevallig lid was of heel bewust lid was van onze kerk, dat zo iemand naar de hemel gaat? Ik hou het maar een beetje breed en interkerkelijk, denk ik. Waar staat nou in de Bijbel dat zo iemand naar de hemel gaat? En dat heb ik u wel eens vaker voorgehouden. Dat staat nergens in de Bijbel. Dat kan je niet vinden. Daar is geen schriftplaats voor. Ik wacht nog even, want misschien heb ik één over het hoofd gezien. Er zijn de concordanties in de zaal. Iemand een plek gevonden waar het staat. Dat staat er niet in. Dat iemand sterft en dan naar de hemel gaat. Zelfs de Heer Jezus niet. Wie dan wel? Die gaan in het dodenrijk. Daar worden ook nog wel eens vreemde conclusies uitgetrokken, maar niettemin. Dat was beneden. Dat hij daar vervolgens ooit uit opstond, jawel, maar het was niet één gebeurtenis. Hè? Dat was pas op de derde dag, officieel. Dat kwam pas veel later en dat was uitzonderlijk, enzovoorts. Want de normale gang van zaken is dat iemand sterft en dan verdwijnt zo iemand in wat dan heet het dodenrijk, whatever that may be, denk ik ook wel eens, maar zo heet dat en dat is van oudsher zo. Dat wil zeggen, dat weet men en dat is niet alleen in de Bijbel, dat kan ik zeggen, dat is niet alleen buiten de Bijbel, maar ook in de Bijbel en andersom. Het dodenrijk. En hij sloeg zijn ogen op in het dodenrijk en zo gaat dat dan. Waar lezen we dan dat iemand die overlijdt, eventueel als gelovige, zal ik maar zeggen, naar de hemel gaat? Dat lezen wij nergens. Sterker nog, wat wij wel lezen, in het algemeen, dan nou moet ik wel zeggen dat je er ook nog naar moet zoeken ook. Maar wat je in het algemeen leest, is dat de gelovige, als hij sterft, dan toch niet werkelijk verloren is. Want er is hem wat beloofd. Ook in het Oude Testament. En dat is tamelijk vaag. Ik zei wel, je moet er dan toch naar zoeken. Maar dat idee vind je buiten de Bijbel zodanig ook. Het idee is namelijk dat als een mens sterft, laat hij een open boekhouding achter. En er moest nog wat afgerekend worden. Je weet wel, bij de overdracht moet het zaakje netjes op nul staan. Dat moet afgewerkt zijn, enzovoort. En waar het niet het geval is, ja, er zijn er nog rekeningen te betalen en rekeningen te vorderen. De debiteuren en de crediteuren, die moeten zich melden. Ik weet niet of ze dat nog doen, maar vroeger stond er een advertentie in de krant. Dat de debiteuren en de crediteuren moesten zich melden. Als er nog wat te halen was, enzovoorts. En daarna, als dat niet gebeurde, oké, dan had je pech. Maar goed, dan wordt de boekhouding afgesloten. Dan had je er maar moeten zijn. Een juridische aangelegenheid. En het idee is dat toch nog wat recht gedaan zou moeten worden. En dat het niet aangaat dat iemand die schulden heeft, materieel of anderszins, dat hij maar zo de pijp uitgaat en dat laat hij dan maar zo achter. En andersom zijn mensen die nog wat te goed hadden, komt minder voor, maar dat zijn de goeie, weet u wel. Die hebben hier op aarde te weinig betaald gekregen in hun leven. Te weinig honor, te weinig eer, te weinig honorarium. In ieder geval, die hadden nog wat te goed en die hadden nog geen kruis van verdiensten gehad of weet ik het allemaal. En dat moet dan allemaal dus in het hiernamaals nog geregeld worden, was het idee, buiten de Bijbel ook, in de Bijbel ook. In het Oude Testament kom je dat tegen. Niet uitgebreid, moet ik u zeggen, maar voldoende om te weten dat het zo gaat. Want ja, wat je met je leven hier doet, is wel degelijk bepalend. Je komt er niet zomaar onderuit. En wat dichter bij huis. En als je hier van de Heer niks had aangetrokken en je gaat dood, moet je niet denken dat je er maar zo tussenuit kunt knijpen. Je zult alsnog tegenover die Heer komen te staan. Want er is maar één rechter en er komt iedereen voor. In christendom heeft men dat over het algemeen veralgemeniseerd tot het idee dat de Heer gereed staat om te oordelen de levenden en de doden. Dat heet de jongste dag en dat was het dan. En iets anders weet men dikwijls niet. En dat is de reden waarom men zo weinig weet over de wederkomst van Christus. En in het algemeen ook niet wil geloven in dat de Heer hier op aarde een koninkrijk nog zal oprichten. En onderhouden gedurende een periode van meer dan 1000 jaren. Is men allemaal kwijt, omdat men dat hoogstpersoonlijk niet nodig heeft. Hoogstpersoonlijk heeft men nodig dat men misschien nog loon te goed heeft van de Heer. Of straf. Zoiets. En anders vindt men dat anderen dat nog te goed hebben. Dus dat moet ook geregeld worden. En de jongste dag volstaat dan wel. En de rest is men helemaal kwijt. En het idee dat al langzamerhand overblijft, is dat voor de goden er nog een toekomst is. Een opstanding ten leven, of hoe dat maar heten mag. Buiten de Bijbel vind je dat überhaupt niet trouwens, want daar is wel iets ten goede voorzien. Maar het is in het dodenrijk en niet daarbuiten of daarboven of wat dan ook. We hebben ze in het dodenrijk 2 afdelingen. Dat vind je in de Bijbel ook, alleen dat is niet het eind van het verhaal. Want buiten de Bijbel is het wel het eind van het verhaal. Dat is het hiernamaals, dat is het dodenrijk, daar gaan alle mensen naartoe die overlijden. En dan heb je 2 afdelingen. Dat weet u. Zo hoort dat ook. Je hebt een linkervleugel en je rechtervleugel. En of het nou Paleis Soestdijk is of het voetballen, dat weet ik ook niet. Maar zo is dat. In de Tweede Kamer is dat zo. Eerste Kamer trouwens ook. Je hebt een linkervleugel en een rechtervleugel. Op Schiphol trouwens ook. En waar het maar was. Zo overal zo. En de goede kant in het Dodenrijk heet dan, binnen de Bijbel, heet dat dan nog de Schoot Abrahams. Ook genoemd het paradijs. En daar hebben de moslims weer wat geks van gemaakt. Hebben ook ergens een klok horen luiden. Hè? Nee, ik meen dat, zo gaat het. Ja. En het vreemde is dat waar men spreekt over de hemel, krijg je ogenblikkelijk problemen. Omdat niemand ooit uitlegt wat er onder verstaan moet worden. Dat hebben we niet afgesproken. En voor velen, ook voor vele christenen, en ik zeg het vaak genoeg, is het idee dat de hemel het hiernamaals is. En de goede kant van het hiernamaals is de hemel. Als je uitlegt dat het paradijs, dat het een term is zelfs voor de aanduiding van een, laten we zeggen, goede kant in het dodenrijk, dan kijken ze je vreemd aan. Hoezo? En men leest dat de Heer zegt tegen zo'n moordenaar, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En men leest alsof er staat, heden zult gij in de hemel zijn met mij. En we weten dat de Heer niet naar de hemel ging. Nou ja, niet heden. Niet die dag. Dat was pas... Nee, niet pas op hemelvaarsdag. Nee, nee. Dat was de eerste paasdag, hè. In zijn opstanding. Die mensen heel bedenkelijk kijken hier en daar van waar heeft hij het over? En dat is mijn punt. Dat is allemaal zo ondergesneeld en onduidelijk en veralgemeniseerd geworden. Er zijn er zelfs die denken dat de hemel van de christen hetzelfde is als het nirwana van de boeddhisten. Maar bij de boeddhisten is het nirwana niks. En voor sommigen is de hemel ook niks. Geen idee. Maar het zijn totaal verschillende begrippen, hoor. Maar waar staat nou dat iemand naar de hemel gaat? Ik moet u zeggen, de hemel, het woord alleen al, in welke taal je dat ook neemt, dat maakt niks uit. In al die talen is dat hetzelfde. De hemel is altijd boven. Dat is wat het woord betekent. In het Hebreeuws ook, hoor, hoewel daar verschil van mening over bestaat. Het is van Shamayim, komt dan weer van een wortel, Shama. En dat is dan weer in de Bijbel een ongebruikte wortel, dus dan wordt het toch weer moeilijk. Maar het betekent zoveel als het baldakijn, de galerij. In het Engels heet het lofty. Lofty, ken je dat? Dat is de vliering, de zoldering. Dat is de hemel. Vandaar dat je hemelbedden hebt. Er staan niet de poten, maar wel de overkapping. Dat is dan de hemel. De poten staan op aarde, mag ik hopen tenminste. Maar vooruit. Heb je die nog? Dat is hemel. En je proeft het al, het woord hel. Nou ja, in het Nederlands betekent inderdaad de kelder. Hemel betekent de zolder. Hel betekent de kelder, een lage plaats. Lager dan het aardoppervlak, dat is eigenlijk gewoon het idee. Lager dan gelijkvloers. Dat is hel tegenover hemel. En dat geldt inderdaad ook voor de Hebreeuwse equivalenten. Al hebben de vertalers er soms wel een puinhoop van gemaakt, hoor. Vooral door de verandering van betekenis van het woord hel en hemel in onze Nederlandse taal. Maar hel is de lage plaats en hel zal vertaling moeten zijn. In de Statenvertaling is het dat ook, van het Griekse Hades en van het Hebreeuwse Sheol. Maar ons woord hel is eigenlijk gewoon het Hebreeuwse Sheol. Alleen de S-klank hebben we eraf gehaald en dan hou je hel over. Hel, de lage plaats. Maar waar staat nou dat iemand naar de hemel gaat? De hemel is dus boven. Daar komt een mens niet, dat is niet de normale gang van zaken. De normale gang van zaken is dat als iemand doodgaat en dus alle verbindingen verbroken zijn, dan valt hij naar beneden. Dat is in de samenleving ook zo. Als in de samenleving de verbindingen met mensen verbroken is, vallen die mensen ook naar beneden. Maar ik bedoel het nou in moreel opzicht. Daarom spreken we over de zondeval. Alleen zijn begrippen die wij zoveel mogelijk verdringen, doordat we op alle terreinen, inclusief de fysica, de natuurkunde enzovoort, hebben bedacht dat alles omhoog gaat, vanzelf. Wat natuurlijk volstrekte onzin is. Maar ja, ons wordt zoveel onzin geleerd. Daar heb je als jonge man heb je daar dagwerk van. Jonge vrouw ook trouwens. Dagwerk van om al die onzin te leren. Want de onzin is dan dat alles vanzelf beter wordt en vooruit gaat en omhoog klimt en weet je veel wat. Men heeft het over de maatschappelijke ladder die je moet beklimmen. Die is klassiek, hè, dat weet u. Dat is het ding wat je best plat kunt neerleggen voor dat doel. Heeft iemand al een halve eeuw geleden gezegd. Ik ben vergeten wie het was. Zo lang geleden is het al, kunt u nagaan. Maar we hebben niettemin altijd nog het idee, er moet wat beklommen worden, moet wat hoogst bereikt worden. En sommigen zijn zo naïef dat ze denken dat het betekent dat je een gebouw moet maken van weet ik hoeveel verdiepingen. Ja, een toren moet bouwen. Eigenlijk is het ridicule, zoiets. Maar niettemin bestaat, hè. Want het nog hoger dan, enzovoorts. En dan bouwen ze weer zo'n ding. En het is zo naïef, omdat het klassiek is ook nog, hè. Het is hoofdstuk 10 in je Bijbel. Nou ja, hoofdstuk 11 wordt het beschreven. Kom aan, laat ons tichelen strijken. En de manier waarop het verteld wordt, die is al lachwekkend. Het wordt meteen een karikatuur. En dat is de mensheid ook, is vandaag nog. Ze hadden het daar ook over de internationale gemeenschap. Moest één worden, onder één bestuur. Brussel was nog niet uitgevonden, dus moest nog onder Babel. Daar gaat het ook naartoe, uiteraard. Hè. Want dan moet je met Brussel. Vroeger was dat een bruisende stad, heb ik me laten vertellen. Ook al niet meer zo. Maar goed, een mensheid verenigen rondom een hoge toren. De hoogste toren, het bouwwerk van de mens, staan inmiddels ook daar ergens in het Midden-Oosten. Komt aardig in de buurt van Babel. Maar goed, die kant gaat het in elk geval op. En zo verder. Maar dat is wat de mens doet en denkt dat het allemaal vanzelf hoger. Maar dat is niet zo, hè. De mens is een sterfelijk wezen. Hij gaat dus dood. Hij is uit de aarde genomen en hij keert ook tot de aarde weder. En als je sterk bent, dan, of zeer sterk, dan word je nog net bijna 72. Dat ben ik dus. Dus we komen straks in de overuren te zitten. Doet me genoegen, maar doe maar weer. En dat staat in de Bijbel. En niet als de Heer het wil, maar er staat gewoon wie sterk is en wie zeer sterk is. En je hebt ook nog, die kijken gewoon niet uit bij het oversteken. En dan gaat het ook fout en dat is niet de Heer die dat regelt. Een mens keert namelijk, dat zit er helemaal in, die keert vanzelf terug naar beneden. Dit is geen verheffend verhaal, dit is inderdaad het tegenovergestelde. Dat is het. Is er dan geen redding mogelijk? Ja, er is een opstanding ten jongste dagen. Maar ik denk dat de meerderheid van de mensen daar niet blij mee zal zijn. Want er wordt in alsnog de rekening voor gehouden. En voor zover iemand daar doorheen komt, zal ik maar zeggen. Dat wil zeggen, omdat zijn naam staat geschreven, dan wel zijn Sophie-nummer, weet ik het. Maar omdat zijn naam staat geschreven in het boek des levens. Oké, dat is goed, maar waar komt hij terecht? Jongste dag. Openbaringen 20. Dank u. Ja, 20? Oké. Openbaring 20. Jongste dag. Iemand staat geschreven in het boek des levens. En waar komt hij dan terecht? Terug op aarde. Nou ja, tenzij anders vermeld. Maar dat wordt niet anders vermeld. Wat er vermeld staat, weer zo in het Oude Testament, dat God de aarde gemaakt heeft ter bewoning voor de mens. En dat God de mens heeft gemaakt ter bewoning van de aarde. En als iemand opstaat uit de dood, waar is hij dan? Juist, op aarde. Oké, de Heer stond op uit de dood en waar was hij? In de hof. Hij had iets met tuinen. Het was middernacht en in de hof begint een lied. En dat gaat over Gethsemane. Dat was een paar dagen daarvoor. En hij stond op en hij was weer in de hof. En nu in de hof van wie was de graf ook alweer? Die weten we echt zeker, want die staat in de Bijbel. Hè? Van Jozef van Arimathea. Dus het was ook de hof van Jozef, maar was in de hof. En net als de eerste Adam, nadat hij geschapen was, die was in de hof. Toch? Ja. En toen kwam de tweede Adam, en waar was hij? In de hof. En wat zei hij? Hij zei, raak mij niet aan. Nou, hij was in de hof van Jozef, en wat zei hij? Oké, het is nog lang geen kerst, maar was in de hof van Jozef, en wat zei hij? Maria. Dat is het eerste woord wat we van hem lezen, na zijn opstanding. Hij was in de hof van Jozef en hij zei, Maria. Dat is niet zonder reden, nee. Maar goed, daar ging het niet om. Waar het me om ging is dat hij zei, raak mij niet aan. Schijnt in het Latijn geweest te zijn. Want er staat in al die geschriften en reliquieën en schilderijen in het Latijn. Raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Dat was op eerste paasdag. Maar op dezelfde eerste paasdag mochten de discipelen hem vervolgens wel aanraken. Maar het betekent wel dat toen hij opstond uit de dood, was hij niet in de hemel, was hij gewoon op aarde. Want een eventuele hemelvaart, leuk dat we er wel een woord voor hebben, een eventuele hemelvaart is nog een heel ander ding. En eigenlijk, de hemelvaart van de Heer Jezus berust feitelijk op de oudtestamentische inzettingen met betrekking tot het eerstgeboorterecht. Want al het eerstgeborene was bestemd voor de Here. Dat wil zeggen voor de hemel. En moest levend en wel aangeboden worden aan de Heer. Dat gold zelfs voor de eerstelingen garven, die een beeld is van Christus trouwens. En voor de eerstelingen broden, respectievelijk paas en pinksteren. Eerstelingen garven en pinksteren had ik moeten zeggen. Maar vooruit. Eerstelingen broden die bewogen zouden worden, door de priester in de handen bewogen worden voor het aangezicht des Heren. Dat wil zeggen levend en wel aangeboden aan de hemel. Want had de Heer gezegd, al het eerstgeborene is voor mij. En dat is profetisch. En de aanvankelijke en allereerste, maar meest fundamentele vervulling daarvan vinden we in de opstanding van Christus, die opstond in onverderfelijkheid. En onverwelkelijkheid en onvergankelijkheid. Want zo heet het. Want het wordt uitgelegd. Er staat, hij stond op de dood. Maar het was eens en voor altijd. De dood heerst niet meer over hem. Sommigen schrikken van die uitdrukking. Waarom staat het in de Bijbel? Hoezo? Nou, omdat al die anderen die daarvoor ooit waren opgestaan uit de dood, allemaal stuk voor stuk weer zijn overleden. Maar het verschil bij de Heer Jezus is, het was eenmaal. Staat ook eenmaal in de Statenvertaling. Maar die vertaling is eigenlijk net iets te kort. Hij is goed, maar hij is net iets te kort. Het is once and for all. Eens en voor altijd. Wij zeggen dat wat langer, omdat we er geen één woord voor hebben. Dat staat er ook bij in Romeinen 6. De dood heerst niet meer over hem. Dat hij gestorven is, der zonde eenmaal gestorven. Dat hij leeft, leeft hij Gode voor God enzovoorts. Dat was eens en voor altijd en daarmee brengt het de vervulling van al die oud-testamentische wetgeving. En dus als eerstgeborene, zo heet hij ook, de eerstgeborene aller creaturen, de eerstgeborene, degene die ontslapen zijn, enzovoort. 1 Korinthe 15, Colossense 1. Dat wil zeggen, als eerstgeborene was hij bestemd voor de hemel en God nam hem inderdaad op. Op diezelfde dag nog. Vandaar dat het bij de meeste gelegenheden, ik bedoel in de meeste schriftplaatsen waar er over gesproken wordt, is dit een geheel. En heet het zijn verhoging of zijn verheerlijking. En het is dan een verhoging niet zozeer vanaf de aarde, maar vanuit het dodenrijk. Maar het zijn twee dingen. Het is vanuit het dodenrijk naar de aarde en daarna vanuit de aarde naar de hemel. De normale gang van zaken zou geweest zijn vanuit het Oude Testament, dat hij opstond uit de dood en daar was hij dan. De Messias. Dat wil zeggen het zaad van David en van Adam natuurlijk en van Abraham, maar specifiek van David met betrekking tot het koningschap. De Messias dus, daar is hij dan en hij zou zijn koninkrijk oprichten enzovoorts. Dat is echter niet gebeurd, in plaats daarvan is hij ten hemel gevaren. Of anders gezegd, hij heeft zichzelf dan wel zijn aangezicht verborgen. En dat ligt vast ook in zijn hemelvaart feitelijk. Misschien niet zozeer op diezelfde dag, maar dan is het wel gedemonstreerd op de zogenaamde hemelvaartsdag. We gaan nou niet over dat verschil praten. Ik heb het nu over het simpele verschijnsel dat de hemel niet het hiernamaals is, dat het niet is wat beloofd is aan de gelovigen van alle eeuwen en dat zelfs de Heer Jezus opstond en toen gewoon op aarde was. Nou, ongewoon op aarde was, vooruit, maar wel op aarde. Dat wil zeggen, hoezo de hemel? Naar boven namelijk. Want de hemel is niet het hiernamaals. De hemel is het hier voormaals. Bijbelse terminologie. De hemel is de hemel die van ouds is. Ik meen dat het in de psalmen staat, die uitdrukking, maar dat weet ik ook uit het hoofd niet. De hemel der hemelen, namelijk de hemel die van ouds is. Kan ook Jesaja zijn, dat weet ik nou niet meer. De hemel die van ouds is. Dat wil zeggen, die er al was voor Adam. Maar die horen daar niet thuis. De hemel is de hemel der hemelen. Dat is waar God woont. Dat is de onzienlijke wereld. Die kennen wij niet. Wij leven in de zienlijke en daarmee vergankelijke wereld. Die is van lagere orde. En daarom wordt de hemel, die onzienlijke wereld, geacht hoger te zijn. In rangorde in elk geval van hogere aard. En dat is het dan. En dan hebben we het niet over de hemel van de vogelen des hemels en ook niet over de hemel van de sterren des hemels, maar we hebben het over de hemel van de hemel der hemelen, die hogere wereld. En die maakt niet deel uit van de schepping, want in het begin schiep God Hashamayim, dat weet iedereen hoop ik, dat betekent letterlijk vertaald de beide hemelen, het setje, de twee, Ayim, de twee hemelen. Hebben jullie dat? Niet Shamim, Shamayim, twee. Maar de hemel der hemelen is dus de hemel der twee hemelen. Zo heet het ook hoor, in het Hebreeuws. De hemel der beide hemelen, dat heet dus ook inderdaad de derde hemel. Meer zijn er niet, behalve voor de moslims. In de Koran heb je de zeven, maar toch maar. Nou, ik weet niet eens of dat in de Koran staat. Want die heb ik niet helemaal uitgelezen. Dat vond ik zo stom vervelend, sorry. Hij staat op de plank, ja, maar toen maar. Maar dat is wat mij betreft waar taal. Als je de Bijbel gewend bent. Nou ja, er zijn er meer, ook menselijke literatuur die hoog aangeschreven staat. Die ik ook als waar taal beschouw hoor. Dus men hoeft zich niet beledigd te voelen. Het ligt eerder aan mijn opvattingen, maar ik ben de Bijbel gewend. Nou goed, in de Bijbel vind je maar drie hemelen, meer niet. En de derde is niet meer de fysieke wereld. Dat is het heiligdom niet met handen gemaakt, niet van dit maaksel. Dat is Hebreeën 9, over de hemel der hemelen, waar Christus is aan de rechterhand Gods. En waar ook onze positie is. En let wel niet waar we naartoe gaan, want dat staat niet in de Bijbel. Echt, dat staat niet in de Bijbel. Het is waar wij zijn, maar niet waar wij naartoe gaan. En het is niet het hiernamaals, het is het hiervoormaals, dat is goed, het is het hierbovenmaals. En inderdaad, het blijft altijd. Dus hiernamaals, ja, maar dat is een dooddoener. Daar kun je verder niks mee. Maar de nieuwe aarde blijft ook altijd. En als je dan toch praat over hiernamaals, zou je moeten praten over dat wat hierna alsnog komt. Dat is dus een nieuwe hemelen, de twee, en een nieuwe aarde. Maar die moet hierna nog komen. En als je het simpelweg hebt over de plaats waar in het algemeen in de loop der eeuwen de doden naartoe gaan en gingen, dat is het dodenrijk, dat is beneden. Maar dat is niet definitief. Definitief is hierna nieuwe aarde en wat beneden betreft, definitief is de poel des vuurs. Maar ja, sommigen kennen het verschil niet tussen hel en poel des vuurs. Het is door elkaar gehusseld. Want de christelijke traditie heeft al dit soort Bijbelse begrippen door elkaar gehusseld. U weet wel. Oude verbond, nieuwe verbond in de blender. En daarna heb je verbondstheologie. Kun je zo uitgieten in verbondstheologie. Daar snap je niks meer van. He? Davidisch verbond ook nog bij. Alles erbij in en dan zie ik die koks bezig op televisie. En dan denk ik, ja, ze doen ze dat in de theologie ook. Beetje voor dit erbij, zet het hier in, zet het daar. Ja, uiteindelijk is het allemaal in elkaar enzovoort. Het is mij veel te ingewikkeld, het idee. Je moet ze uit elkaar weten te houden. Dat is waar het om gaat. En dat staat in de Bijbel ook, dat we zouden beproeven de dingen die verschillen. Men zou tot onderscheid komen, zo heet dat. Ook buiten de Bijbel heet het trouwens zo, tot onderscheid komen. Je moet die dingen leren zien hoe dat zit. En nu ben ik na een minuutje of 33, ben ik alsnog in Johannes 14. Waar dan boven staat, Christus vertroost zijn discipelen. Dat is nou jammer, want ja, dat doet hij wel natuurlijk, ja, dat is goed, maar het is niet de essentie van het stuk. Daar gaat het maar om. En dat is vaak met die koppen zo. Niet dat ik vind dat ze het slecht gedaan hebben, maar er zijn van die koppen die demonstreren de onkunde van de vertalers of de lui die die koppen bedacht hebben. Sorry. Want in werkelijkheid, ik heb het u niet gevraagd, maar als ik u gevraagd had, waar lees je nou voor het eerst in de Bijbel expliciet? Nou ja, voor wat het waard is. Maar waar lees je nou in de Bijbel expliciet dat de gemeente, het Oude Testament valt nu al af, hè? Want in het Oude Testament lees je niks expliciet over de gemeente. En als je het toch doet, heb je het Nieuwe Testament daarin betrokken. Terecht. Maar dat is niet de vraag. De vraag is, waar lees je nou voor het eerst expliciet dat gelovigen iets van doen hebben met de hemel? En ik zei niet naar de hemel gaan. Ik zei iets van doen hebben met de hemel. Dan de eerste schriftplaats die dan gaande is Johannes 14. Anders is, hoor ik het wel van u, maar de eerste, mijn zin, ik kan geen andere vinden, is Johannes 14. En dat blijkt ook eigenlijk wel, want de discipelen zijn tamelijk verbijsterd. En als ze verbijsterd zijn, zijn ze er niet helemaal bij. Dan volgen ze het niet, zal ik maar zeggen. Dan zijn ze verbijsterd. De weg kwijt. Ja. En dat is precies wat erin staat, hè? Ja. Want de Heer zegt over die zaken. In het huis, vers 2 is dat, in het huis mijns vaders, wat op zich al een vreemde term is, omdat die ook niet eerder genoemd is in de Bijbel. Echt niet. Het was al erg genoeg dat hij over God sprak als zijn vader. Dat werd hem ook kwalijk genomen. En dat is ook een van de belangrijkste beschuldigingen die tegen hem ingebracht zijn om hem te kruisigen. Dat hij God zijn vader maakte. Beschouwde men als godslasterlijk. In het huis mijn vaders zijn veel, want wij lezen wel meteen dat is de hemel, maar dat komt omdat we natuurlijk altijd gezongen hebben in het vaderhuis, en wij moesten dat tenminste zingen. Je weet niet beter, hè? Naar het vaderhuis, en wat het maar was. Je weet niet beter, het komt uit de liederen, dus je leest het in je Bijbel, je weet waar het over gaat, want dat heb je in je liederen geleerd. Maar nou in je Bijbel wordt iets moeilijker. Waar het vandaan komt. Ja, het is de hemel. En daar heeft hij het dus over. In het huis mijn vader, daar waar mijn vader woont. En die vader, dat weet iedereen, dat is God. En God woont in de hemel. En wij wonen op aarde, dus wij zouden niet zo'n grote mond hebben tegen God. Want wij zijn maar laag en God is hoog. Dat staat in de prediker. Er staat dat je tegen God niet te veel moet zeggen. Laat die woorden weinig zijn, zei de Heer er ook over trouwens. Maar stond al, ja, Jacobus zei het ook, maar stond in de prediker. Die zegt, want als er iemand hier wat te zeggen heeft, is het degene die hoog is. Dat is God, die heeft wat te zeggen. En wij niks, wij zijn laag, wij moeten luisteren. Ja, dat zijn we ook vergeten, ja. Maar ik blijf het herhalen. Christelijk is niet dat je bidt tot God. Ja, natuurlijk is dat christelijk, maar nog veel christelijker is het dat je naar hem luistert. Naar zijn woord bedoel ik. Dat je dat woord tot je neemt. Dat is wat ons tot christenen maakt. Niet doordat wij bidden. En ik hoor het regelmatig mensen zeggen, al of niet op televisie. Van ja, ik ben atheïstisch. Ja, ik ben helemaal niet geloofd. Ik ben helemaal niet kerkelijk, maar ik heb toch wel even gebeden. Onder moeilijke omstandigheden enzovoorts. Toch? We bidden doen ongelovigen ook. Soms bidden ze achteruit, zo heet dat. Maar vooruit maar weer. Maar het kenmerk van christenen is dat zij gehoor geven aan wat God gesproken heeft. Nou, het huis mijn vaders, daar zijn vele woningen. Daarom zongen wij vroeger, er is geen woning nodig. Dat was couplet nummer 7 van het lied. In het vaderhuis. In het vaderhuis. Er is geen woning nodig. Ken je die niet? Woningnood is altijd gebleven. Dat was er in mijn jeugd, 50 en 60 jaar, dat is nu nog. En er is een goede reden voor. Want de lui die in die business zitten, willen de prijzen hoog houden. En dat kan alleen als er schaarste is. Dus daar zorgen ze ervoor dat er schaarste is, dan blijven de prijzen hoog. En zelfs de gemeentelijke overheid doet dat hoor. Daarom vragen ze zoveel geld voor een vierkante meter grond. Die eigenlijk niks kost, want het is gratis. Dus het is gewoon, toch? Economie, mensen. Prijzen worden bepaald door de schaarste en de grondstoffen zijn gratis. Want die graven we op uit de grond. Daarom heet het ook grondstoffen. En die kosten niks. Het gaat pas wat kosten als iemand ze eruit graaft. Want dan moet die betaald worden voor zijn arbeid. En daarna verhandelt hij die handel enzovoort. En zo gaan de prijzen steeds hoger. En ze houden de voorraad laag. Want het schaarste, dat is staat op bladzijde 1 van je cursus over de economie enzovoort. En daarom zijn de huizenprijzen altijd te hoog. Dat zit hem in onze economie, in het systeem wat wij hebben. Dat systeem deugt voor geen meter overigens, is volstrekt onbijbels. Er is geen christelijke partij die zich daartegen durft te keren. Bovendien, al die lui zelf zijn er afhankelijk van. En die gaan niet de kip met de gouden eieren slachten. Hebben die nog kippen met gouden eieren? Bestaan ook hoor. Maar goed. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Daar zongen wij altijd, er is nog plaats. Aan het bruiloftsmaal en in het vaderhuis. Er is room for many and more. Enzovoorts. Het heette trouwens in die upper room. Enzovoorts. Veronderstellen dat de ruimte boven erg groot is. Dat komt hier vandaan, dat is de hemel. Maar het is voor het eerst dat je erover leest. Want hiervoor, ook tijdens de omwandeling van de Heer Jezus op aarde. Die was hier al afgelopen, dat weet u waarschijnlijk. Hier zijn ze in de opperzaal, de Heer Jezus en zijn discipelen, in de nacht dat hij verraden werd. En daarvoor was het altijd, het koninkrijk is nabij gekomen, het koninkrijk zal aanbreken. En de vraag was, zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël weder oprichten, enzovoort. En dat bleef allemaal een beetje hangen. En nu is de Heer in Jeruzalem, maar wordt hij vervolgd, dan is levensgevaarlijk. En dan zitten ze daar bij elkaar bij de paasviering en zingen wat liederen en eten een maaltijd, enzovoort. En dan spreekt de Heer ineens over een nieuw verbond. Over het avondmaal heb ik het nu over. En hij heeft het over het huis mijn vaders. Toen waren ze helemaal de weg kwijt. Kijk maar. In het huis mijn vaders zijn vele woningen. Die zijn nooit ergens, maar in het vaderhuis dus wel. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Hij wordt geacht daarvan te weten hoe het is met het vaderhuis. Met zijn vele woningen. En hij zegt, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Waar? Antwoord is, als je niet oplet, heb je er niks aan. Hè? Dat weet u langzamerhand. Waar gaat hij heen om plaats te bereiden? Ja, in het vaderhuis. Ja, dat zeg ik niet voor niks, want tegelijkertijd denk ik aan een tekst in Galaten 4. En daar staat dat de Heer Jezus geworden is uit een vrouw geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. Ja, waar zou hij ze van verlossen? Van onder de wet, natuurlijk. Hij kwam onder de wet om degene die daaronder waren te verlossen. Waarvan? Van de wet uiteraard. Dat stond er. Dat wil men niet, dus men leest eroverheen en maakt er wat anders van, omdat men niet van de wet verlost wil worden. Toch? En omdat de mensen die erover gaan, die zijn juist altijd bezig met het maken van wetten. Of het nou in het christendom, in de kerk is, of in religie, of gewoon in de politiek van de wereld, of in de natuurkunde, die maken wetten. Dus als men leest daarover, ik zal toch niet waar zijn dat de mens verlost wordt van wet. Jawel, daar worden wij van verlost. Precies, ja, juist dat. Zie. Dus het is allemaal heel moeilijk wat ze hier te horen krijgen. Het huis mijn vaders, vele woningen, verlost van de woningnood. Verlost van het idee van waar zou ik blijven enzovoort. En bovendien het huis mijn vaders. Waar is dat dan in vredesnaam? Want dat het boven in de hemel is. Ja, zij hadden dat lied nog niet. Ze waren trouwens die van Justus van Kruis, zal ik maar zeggen. En JNVC en wat het maar was. Allemaal waar die liederen vandaan komen. Dus, de heer zegt, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Waar zou u dan heen gaan? Elders staat dan, in de voorgaande hoofdstuk, zou u misschien naar de Grieken gaan? Toen de heer zei, ik ga heen naar waar gij niet kunt komen, zou u misschien naar de Grieken gaan? Want ze dachten, plat aards, terecht, wat zouden ze anders gedacht moeten hebben? Er staat nergens iets in de Bijbel over de hemelse toekomst van een mens. Nee, van dieren ook niet, maar van niemand dus, hè? De hemel is die van ouds is en niet het hiernamaals. Nou. Maar ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan zal zijn en uw plaats zal bereid hebben, kom ik weder en zal u tot mij nemen, omdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En er staat niet, en wanneer ik plaats bereid zal hebben en gij overlijdt, dan ga je daar ook naartoe. Staat het toch niet? De dood komt niet voor in dit verhaal. Ik ga heen om uw plaats te bereiden en wanneer ik heen gegaan zal zijn en uw plaats zal bereid hebben, kom ik weder en zal u tot mij nemen. Dat gaat niet over, dan zult gij sterven en dan zal ik u tot mij nemen. Dat staat echt nergens trouwens, maar goed, hier ook niet. Maar dan kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En dan zeggen wij, waar? Ja, in het vaderhuis. In het vaderhuis. Gaan we daar dan pas bij de wederkomst naartoe? De wederkomst van Christus? Ja, dat was mijn vraag niet. De vraag was, waar staat nou in de Bijbel dat we bij het overlijden naar de hemel gaan? En dan nog, ook als dit de wederkomst zou, wat het niet is, maar als dit de wederkomst tussen hoofdletters, aanhalingstekens, als dat de wederkomst van Christus zou zijn, dan nog is het een raar verhaal dat iemand naar de hemel zou gaan. Want het is trouwens ook een beetje raar, als de Messias komt op aarde om zijn koninkrijk te vestigen, dan gaan wij naar de hemel. Dat schiet niet echt op. Dat is een communicatiefout. Problemen met de logistiek. Kunt u allemaal begrijpen, want de meesten van u hebben daarvoor gestudeerd, hoe je dat moet organiseren, toch? Nou goed, communicatie is maar alles. Je komt er niet mee weg met zo'n tekst. En dan staat er, en waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet gij. Maar dat was niet het geval. Ze wisten niet waar hij heen ging, laat staan de weg er naartoe. En zelfs als ze wisten waar je heen zou gaan, naar de hemel, ja, hoezo moet je dan nog de weg weten? Hij komt ons toch halen? Omdat gij zijn mocht waar ik ben. Maar goed, hoe vlieg je naar boven? Hoe ga je naar de hemel? Volstrekt onmogelijk. En dan heb je Thomas, wat ik altijd vermakelijk vind, omdat je hebt hier een tom-tom en die vraagt de weg. Vind ik altijd wel leuk. Maar soms denk ik dat ze het met opzet gedaan hebben, hè? Dat apparaat, dat ze dat... Ik weet dat niet, maar ik heb zo het idee van wel. Want hier is Thomas, die trouwens een tweeling was, dat weet u, want Thomas betekent dat hij een tweeling is, hè? Didymus, zijn er twee. Dus als het Nederlands wordt, wordt het Tom-Tom, hè? Ja. Denken jullie dat iemand daar een grapje heeft uitgehaald? Nomenclatuur, ik denk het wel, maar vooruit. Thomas zei, heren, wij weten niet waar je heen gaat en hoe kunnen wij de weg weten? En Jezus zei tot hem, en met dat vers kunnen we uit de voeten. Die is klassiek. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Maar ja, het reikt meestal toch niet verder dan dat men via de Heer Jezus, die immers de weg, de waarheid en het leven is, ooit een keer in de hemel komt. Maar wanneer dan precies? Die blijft dan gewoonlijk hangen. Maar ja, u weet toch hoe het zit. In de eerste plaats, de Bijbel leert niet dat wij naar de hemel gaan. De Bijbel leert dat wij in de hemel zijn. Het is wat moeilijk omdat wij niet wisten wat de hemel was. En als je wel weet wat de hemel is, is het helemaal niet moeilijk. De hemel is de onzienlijke wereld die zich boven ons uitstrekt. Vanaf het aardoppervlak omhoog, om zo te zeggen. En wij staan daar middenin en vanouds zeg ik altijd, nou ja, een mens levend op aarde maakt daarmee een gat in de hemel. Want die is er om hem heen. Onzinnelijke wereld is om ons heen, toch? En wij als gelovigen maken er niet een gat in, want wij maken er deel van uit. De hemel is ook in ons. En wij zijn in, het is de onzinnelijke wereld. Als ik hem uit moet leggen, als dit te moeilijk is, dan leg ik hem anders uit. Maar die vind ik ook moeilijk. Dat is, de Heer is toch in de hemel? Dat weten we toch allemaal? Ver boven een prachtig sterrendak en zo. En hoger dan de blauwe lucht en de sterretjes van goud. Dat is toch de Heer, ver weg. En tegelijkertijd moeten we als kind leren, tenminste wij wel, dat hij in onze hartjes woont enzovoort. En we hadden er geen moeite mee. Totdat iemand het ging uitleggen, toen hadden we ineens wel moeite. Daar ben ik nou dus aan doen, aan het uitleggen dat de hemel der hemelen niet zo ver weg is. En dat het dichtbij is. Is het meteen de verklaring van een paar schriftplaatsen. Bijvoorbeeld die van, het koninkrijk komt niet met uiterlijk gelaat, maar het is in ulieden. Toch komt het koninkrijk met uiterlijk gelaat in de toekomst. Uitwendig en zichtbaar. Maar voor het zover is, is het in ons. Want Christus is de koning van het koninkrijk en die is in ons. En aangezien die een positie heeft in de hemel, hebben wij dus ook een positie in de hemel. Dat is de Bijbelse opvatting. Want, maar dan lees je gewoon de letterlijke taal van Efeze 2. God heeft Christus opgewekt en God heeft u mede opgewekt en mede gezet in de hemel. Kortom, wij zijn al opgestaan. Wij hebben al eeuwig leven. En dat eeuwig leven heeft een plaats in de hemel. En hoe ver vandaan is de hemel? Nou, niet zo ver weg. Alleen, wij hebben in de natuurkunde de hemel binnenstebuiten gekeerd. De hele schepping binnenstebuiten gekeerd. En dan wordt de hemel toch al heel erg ver weg. Want als je eerst zelfs ook nog de hemel van de sterren des hemels voorbij moet. Ja, hoeveel eeuwen lichtjaren ben je daar dan al, duurt het dan voor je daar bent? En hoeveel kilometer is dat dan? Huh? Ja, dan zit je weer midden in de dwaasheid. Maar goed, de hemel is niet ver weg, is bij ons. Vandaar dat men de Heer zou zoeken, maar die is niet verre van ons. Enzovoort. En dat hij in ons is, gek genoeg, er zijn atheïsten, die hebben dat ook ontdekt. Hij is in ons. God is in ons. En daarmee hebben ze God afgeschaft, want ze menen dat God is dan een aspect van ons eigen leven. En dat is dan alles. Dan hebben ze nog een bijbeltekst voor, over Christus in ons. Ik heb trouwens iemand gekend waarvan ik zelfs de achternaam me nog herinner en die ik daarom niet kan uitspreken. Die had het over de Heilige Geest enzovoort en die in haar werkte. Het was een dame, ja. Nou ja, ja, dame. Maar de Heilige Geest die in haar werkte, maar ze bleek stok ongelovig te zijn. Maar wel spiritistisch aangelegd. En tegenwoordig heet dat spiritueel. Enzovoorts. Maar wat er in haar was, weet ik niet. Misschien was er een geest, maar dan toch geen sanctus, zeg ik dan altijd. Hè? Geen heilige in elk geval. Een andere zou best gekund hebben, maar dat is mijn zaak niet. Maar de Heilige Geest was het niet. Dan moet je wedergeboren worden. En dat is ditzelfde schriftgedeelte, maar dat is de tweede pericoop vanaf vers 15. Want waar het hier over gaat, is simpelweg dit. Dat de toekomst van de gemeente, van de gelovigen, van de lui die hierbij waren, die ligt in de hemel. En niet op aarde. En dat is het dilemma hier. Dat is de vraag van, we weten niet waar gij naartoe gaat. Weten ze dan niet wat de hemel is? Jawel, maar ze hadden geen idee dat hij naar de hemel zou gaan. Sommigen dachten, althans een paar dagen daarvoor, vier dagen daarvoor, vijf dagen daarvoor, dachten ze nog dat hier in Jeruzalem dat koninkrijk gebouwd zou worden. U weet wat, bij de intocht in Jeruzalem heet dat, de zondag voor deze vrijdagavond, nee donderdagavond, het is donderdagavond hier. Alleen heette dat niet zo toen, maar vooruit. Toen staat er nog, omdat hij nabij Jeruzalem was, omdat zij dachten dat het koninkrijk daar stond, zou openbaar worden. En toen zegt de Heer, ik ga heen, en waar zou hij dan heen gaan? Laat staan dat ze zouden weten waar hij zou heen gaan. En je leest nooit een opmerking van Thomas. En nu krijg je een opmerking van Thomas, die zegt, ja, sorry, maar nou ben ik het helemaal kwijt. Praat me eens bij. En het gebeurt niet echt. Officieel kan het ook eigenlijk niet. Want ja, officieel, gemeentelijke waarheid is nog verborgen. Het is nog oud-testamentische tijd. Daar moeten we wel de klok bij hebben, maar het is nog oud-testamentische tijd. Het zal nog een paar uur duren voordat het Oude Testament beëindigd zal worden. En dan nog een paar dagen voordat het Nieuwe Testament officieel zal bevestigd worden. En dus wordt het verder niets gezegd. Maar wel, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Als je dat met enige moeite leest. Het is een wat cryptische uitspraak geworden, maar het is literair bijzonder verantwoord. Dan wordt het, ik ben de ware levende weg. Of zelfs, ik ben de ware weg ten leven. Als je het idee van zijn dood in gedachten hebt, in elk geval, dan weet je dat het dat betekent. Dat het een uitspraak is over zijn opstanding. En die weg is dat. Dat is de weg die door de dood heen gaat. Al ging ik ook op een weg van schaduw des doods, uit Psalm 23. Dat is dwars door de dood heen, toch? Die weg is dat. Ja. Ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij, enzovoorts. Opstanding. Daar moet het op uitdraaien. Maar daar dwars doorheen komt men niet terecht op een nieuwe aarde, om van het dodenrijk maar te zwijgen. Maar men komt niet terecht op een nieuwe aarde, maar men komt terecht in het vaderhuis, in de hemel. Het huis van mijn vader. En niet de hemel als een abstractie, maar concreet het huis waar mijn vader woont, de hemel der hemelen, waar de troon van God geacht wordt te staan, volgens de oud-testamentische uitspraken. Zie? Daar gaat men. Is dat niet wat hoog gegrepen? Luidt dan de toepasselijke vraag en het antwoord is logischerwijze, ja, dat is hoog gegrepen. Maar ja, het is niet onze greep. Staat gewoon in de Bijbel. En dan nog één, want ik koppel hem even terug. Anders komen we in een andere uiteenzetting. Ik koppel hem even terug. Daar staat dus, ik ga heen om uw plaats te bereiden in het vaderhuis. Waar zal u dan dus naartoe gaan? Naar de hemel. En wanneer ging je naar de hemel? Met andere woorden, de uitdrukking ik ga heen om uw plaats te bereiden betekent niet ik ga sterven. Want door te sterven zou hij het dodenrijk ingaan en dat is niet het huis des vaders. Daar heeft hij dus niet over. Dat is trouwens steeds zo in het Johannesevangelie. Het verhaal begon trouwens in hoofdstuk 13 en dat opent met: voor het feest van Pascha, Jezus wetende dat zijn uren gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader. Niet in de dood, maar tot de Vader. Enzovoort. En dan volgen de vijf hoofdstukken van de Heer in de opperzaal. Enzovoort. En daar zitten we nu in, hè? Dat was hoofdstuk 13 tot en met 17. En dit is hoofdstuk 14. De Heer is hier dus in een plaats die in zichzelf al een beeld is van het huis des vaders. Namelijk één opperzaal. Als uitbeelding van de hemel, die wij kennen in het Oude Testament. Maar ook nog op andere plaatsen in het Nieuwe Testament. Opperzaal. Daar gebeuren de vreemdste dingen. Maar in elk geval, mocht er iemand dood zijn, in de opperzaal wordt hij wel weer levend. Maar dan de vraag is, hoeveel keer gebeurt dat in de Bijbel? Dat zal u verbazen. Maar toch maar. Maar dat is de plek. Dat is een uitbeelding van de hemel. En deze plek waar de Heer samenkomt is niet zomaar een plek. Normaal weet je niet hoe, wat en waar. Maar deze keer wel. Waar wilt gij dat wij u het avondmaal bereiden of de paasmaaltijd bereiden of hoe dat maar heten mag. En dan krijg je omstandig van, nou, dan kan het je niet vertellen. Je adres krijg je niet, laat staan de postcode. Maar weet je wat je doet? Je gaat naar de stad en daar zul je een man zien met een kruik met water of zoiets. En als die vraagt wat je moet, dan zeg je het maar. Of je vraagt hem van waar is de, en dan volg je hem. En dat deden ze en toen kwamen ze in een toebereide zaal. In het huis mijn vaders zijn vele woningen. En degene die ze daar bracht, is een type van de Heilige Geest, maar dat is de tweede pericoop van hier van hoofdstuk 14, vanaf vers 15. De Heilige Geest namelijk. We hebben het niet zo lang geleden over gehad, over de Heilige Geest als die het onderpand is van onze toekomende erfenis en die ons in heel de waarheid zou leiden, ons leiden naar de zoonstelling en dus naar de hemel. Maar het is gewoon Christus natuurlijk die dat doet.
En Benedictine zegt het zo mooi, op een verse en levende weg welke hij ons ingeleid heeft.
Ja, die had ik moeten noemen natuurlijk. Hè? Als het gaat over de weg, weet gij, en wat is die weg? Nou, hier staat, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En ik kijk even. Nee, er staat geen verwijzing bij. Ja, naar Hebreeën 9 vers 8. Maar niet naar Hebreeën 10, die jij citeert. Die zou erbij moeten staan vanwege die weg natuurlijk. Hè? Namelijk, een weg die hij ons ingewijd heeft tot achter het voorhangsel, een verse en levende weg. Dat is terminologie ontleend aan de inzettingen van Grote Verzoendag. De verse en levende weg. Want het heilige der heiligen in de tabernakel is de uitbeelding van de hemel. De weg ernaartoe is achter het voorhangsel. En die weg zouden wij gaan. En de weg zelf tot achter het voorhangsel wordt op Grote Verzoendag door de hoge priester ingewijd met bloed. En daarom heet het vers. En ook levend, want bloed is leven. En dus dat bloed dat gesprenkeld wordt onderweg naar en tot achter het voorhangsel en tot op de ark des verbonds, op het verzoendeksel. Dat is de verse en levende weg die hij heeft ingewijd. Dat is Hebreeën 10, maar Hebreeën 9 legt uit dat Christus is ingegaan in het ware heiligdom, niet met handen gemaakt, maar in de hemel zelf, enzovoorts. Nou, daar gaat het hier over. En dat is het punt. Dat zou de discussie ook moeten zijn in de praktijk, maar we zijn het lang kwijtgeraakt en begrijpen het probleem niet eens meer. Het probleem is dat Jezus is de Messias, maar als hij de Messias is, dan had hij toch zus en zo en dit en dat allemaal moeten doen. En waar blijf je nou met je Messias? En het antwoord is, nou, hij blijft in de hemel. En dat staat ook in het Oude Testament aangekondigd, iets moeilijker, maar het is wat de Heer uitdrukkelijk zijn discipelen zegt, hier, in deze woorden. Het ligt in de hemel. Later in Handelingen 4 is het, of Handelingen 3 is het nog, geloof ik, daar predikt Petrus, kort na Pinksteren, en hij zegt over Christus, God heeft hem opgewekt, en over hem zegt hij, welke de hemel moet ontvangen, tot de tijden der oprichting van alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. En daarom vragen wij, duurt dat niet wat lang? En dan zeggen we, ja, volgens onze klok duurt dat wat lang. En als we dan toevallig wintertijd hebben, duurt het nog langer. Het gaat weer een uur. Maar toch maar weer, zoiets. Ja, het duurt wat lang, maar de hemel moet hem ontvangen. En dat is wat hier aangekondigd wordt. Dat is een vreemde situatie, omdat die in het Oude Testament als zodanig niet expliciet beschreven staat. Je kunt het wel terugvinden als je het weet. Paulus verwijst daarna vanuit Efeze 4, naar Psalm 68, als hij het heeft over opgevaren zijn er daar de hoogte, heeft hij de gevangenis, dan wel de gevangenen, gevangen genomen en de mensen gaven gegeven en om de onderhorigen om bij u te wonen enzovoorts. Als je dat in de psalm leest, begrijp je echt niet waar het over gaat hoor. Maar we hebben Efeze 4 en hier legt het uit. En dan blijkt de rest van de psalm daar ook over te gaan trouwens. Maar zo werkt dat. Dat is wat ik geleerd heb van jongs af aan. Je moet het Oude Testament lezen in het licht van het Nieuwe. Want ja, anders vind je die dingen niet. En dat is wat hier ook gebeurt eigenlijk feitelijk. Hè? Nou goed. Ik zal heen gaan om uw plaats te bereiden. Ik ga heen naar de hemel om uw plaats te bereiden in de hemel. Dat is dus wat hij zegt, ik hoop dat dat duidelijk is inmiddels. En dan in vers 3, en zo wanneer ik heen zal gegaan, mooi is dat met toekomende tijd er nog bij, gebruiken wij ook zelden meer. Zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder, en daar hebben we de gedachte aan overgehouden, dat de Heer bezig is ons plaats te bereiden in de hemel. En dan komt de bekende vraag weer, duurt dat niet wat lang. En dan moet ik u zeggen, ja, maar u wacht te vergeefs. Want waar de Heer het over heeft, is al lang gebeurd. Want hij heeft al lang plaats bereid. En we hebben het net aangehaald. Ik heb het dan weliswaar niet opgezocht, maar onze broeder wel. In Hebreeën 10 en in Hebreeën 9. En ik heb hem geciteerd nog uit Efeze 2. God heeft u medelevend gemaakt met Christus en gezet in de hemel. Is de Heer dan ooit ten hemel gevaren en daarna weer wedergekeerd? Dan moet ik u zeggen, ja, eerste paasdag. Dat was toen u zei, dag Maria. En zij raakt mij niet aan. Dat hebben we ook het lied aan te danken, maar toen maar. Hij zei, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Dat zei je toch? En daarna, later op de dag, mochten ze hem aanraken. Ergo, voor wat het waard is en wat het betekent. Hij is dus in die tussentijd opgevaren naar zijn vader. Gebeurde dat dan niet een beetje omstandig op die eerste paasdag? Te zeggen, ja, maar dat is omdat het zoveelste teken is wat de Heer Jezus deed. Het laat zich niet alleen maar kausaal verklaren. Hij stond op uit de dood, toen was hij wakker en toen dacht hij, wat moet ik hier? En toen rolde iemand het steen uit het graf, toen kon hij het graf uit, wat onzin is, want de steen hoefde niet van het graf om hem eruit te laten. Waarom moest dan die steen worden weggerold? Antwoord is, dat moest helemaal niet. Maar het was een teken. Als teken van zijn opstanding. Ze konden zo naar binnen lopen. Dat deden ze later ook. Johannes, een paar hoofdstukken verder, was de eerste die naar binnen liep. Nee, Petrus was de eerste die naar binnen liep. Johannes was er het eerste. Maar goed, het is alleen een teken. Want later op de dag kwam de Heer uitdrukkelijk binnen. Met de deuren gesloten. U weet wel, dat verhaal. Dat deuren houden hem niet tegen. De hemel wordt niet tegengehouden door stenen of deuren of wat dan ook. Nou ja, bij de gesloten broeders komt de Heer ook binnen hoor. Ja, nou goed. Daar heb ik toch wat goeds van ze gezegd. Ja, en zo is het maar net. Maar zoiets. En waarom dan eerst wachten tot... Is ze er nou nog niet? Of anders was het Maria die er al wachtte, want ik moet gaan naar buiten, ik moet Maria nog een dag zeggen. Ave Maria, in Latijn, enzovoorts, en dat soort dingen. Waarom al dat gedoe? Omdat het een beeld is. Want wat op die dag gebeurde, is in zichzelf al een uitbeelding van onze bedeling. De Heer stond op uit de dood, maar er was geen sprake van gemeenschap. Excuseer de uitdrukking, maar dat is de Bijbelse term ervoor. Er was geen sprake van gemeenschap. Er was alleen erkenning en toewijding en wederzijds. En de Heer beloofde voor de toekomst enzovoorts. En dat is de tegenwoordige situatie van onze bedeling. Want die Maria is een beeld van de 10 stammen van Israël. Zoals alle Maria's in de Bijbel altijd, inclusief Mirjam enzovoorts. En die hebben elkaar ontmoet enzovoorts. Daar is een relatie en ze krijgt een boodschap mee. Want ze moet tegen de discipelen zeggen dat de Heer alsnog aan hen zal verschijnen enzovoorts. Maar dat is dan in Galilea enzovoorts. Maar het is een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling. En toen voer de Heer op ten hemel, om zo te zeggen. En ik maak deze beweging, maar dat is ook symboliek. Want hoe hoog is de hemel ook alweer? Zullen we zo'n stukje nemen voor het gemak? Omdat we niet de enige tijd doorvloeien, maar zo'n stukje van de grond. De hemel is om ons heen. Wat het maar is. Maar het heet symbolisch voorgesteld als natuurlijk, het is omhoog. Zoals men optrekt naar Canaan vanuit Egypte. Het is omhoog, maar hoeveel meter? Maar we zien nog niet eens één. Het hangt er vanaf waar je wezen wil en waar je gestart bent, om zo te zeggen. Begrijp je wel? Dus opgevaren naar de hemel, ja, dat is zo. Maar wat de Bijbel erover zegt is simpelweg dit. Hij stond op uit de dood en is voorgesteld aan zijn hemelse vader. Dan wil zeggen, hij heeft zich voorgesteld aan zijn hemelse vader. Of zijn hemelse vader heeft hem gewoon genomen. Daar is de eerstgeborene. En hij heeft in ieder geval tot hem gezegd, zit aan mijn rechterhand en gij zijt mijn zoon. En ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting enzovoorts. Wat het maar was, psalm 2, psalm 110, psalm 8, wat het maar is. Hè? En vele malen aangehaald in het Nieuwe Testament. En vanuit die positie doet hij zijn werk in de tegenwoordige tijd. En hij kwam daadwerkelijk neder, want op de avond van dezelfde dag kwam hij neder en was bij zijn discipelen in de opperzaal. En zij, nou ja, hij blies op hen en hij zei, ontvang de Heilige Geest. Maar ja, de Heilige Geest is hemels, want de Heilige Geest is de Geest van God, is de Geest van Christus, is namelijk Christus. Dit citeer ik uit Romeinen 8, wel wat erg snel, maar staat er inderdaad zo? Of anders gezegd, wij ontvingen de Heilige Geest. Dat wil zeggen, wij werden wedergeboren, want wij werden wedergeboren uit de Geest en dus zijn wij Geest. Johannes 3 is dit. En sinds wij wedergeboren zijn en deel hebben dus aan het leven Gods, dan wel de goddelijke natuur, dan wel aan het leven van Christus, hebben wij een hemelse positie en zijn wij met Christus gezet in de hemel. Hetgeen officieel bekrachtigd werd toen de Heer nog op dezelfde dag op zijn discipelen blies, dat is symbool, had niet gehoeven, maar het symbool. En zij ontvangt de Heilige Geest, waarmee hij zijn adem des levens, zijn leven, zijn adem, zijn levensadem, overdroeg als het ware aan zijn discipelen. Hij blies op en zij ademden zijn adem in. Bedoel ik dat letterlijk? Ja, dat bedoel ik letterlijk, maar ik bedoel het natuurlijk ook overdrachtelijk. Daar gaat het nou juist over. Zie? En sindsdien zijn ze met Christus gezet in de hemel. En sindsdien zijn wij met Christus gezet in de hemel. Dat wil zeggen, hij zei, ik ga heen om uw plaats te bereiden, want het is gebeurd. Hebreeën legt het uit, want hij verscheen voor het aangezicht des vaders. Het is grote verzondag, de plaats is bereid, want sindsdien kan iedereen die wil zomaar achter hem aan de hemel binnenlopen. Want hij heeft de weg bereid en je weet waar die weg naartoe gaat en je weet wie de weg is. Enzovoort. En waarom moeten wij de weg? Nou ja, omdat het onze verantwoordelijkheid is om achter hem aan te gaan de hemel in. En dat is wat Hebreeën 9 zegt. Nou, Hebreeën 4 natuurlijk al, hè. Laat ons dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade. En de strekking van Hebreeën 9 en 10 is onze hoge priester, onze hoge priester. Die hoge priester is van zijn volk en dat zijn wij, Hebreeën 3. Onze hoge priester is als vertegenwoordiger van het volk uit de mensen genomen, Hebreeën 5. En hij is ingegaan in het ware heiligdom, zodat wij in alle vrijmoedigheid achter hem aan eveneens dat heiligdom zouden binnengaan. En het heiligdom, heilige der heiligen, is een beeld van het nieuwe verbond en van de hemel zelf. Beide dingen staan uitgebreid in één en hetzelfde hoofdstuk, Hebreeën hoofdstuk 9. Hebben we die nog? Wij zijn gezet in de hemel. En als er zou staan dat we er naartoe gaan, in de toekomst naartoe zullen gaan, wordt daarmee afbreuk gedaan aan onze tegenwoordige positie. Dat is wel meer zo met dit soort dingen. Dingen die men ziet als in de toekomst, maar daarmee wordt het heden ontkend. Dat is met dit ook zo. Wij zullen niet naar de hemel gaan, wij zijn in de hemel. Wij zullen alleen van de aarde verdwijnen. Dat is het eigenlijk, hè. Wij zullen ontbonden worden en met Christus zijn. En niet naar Christus gaan, ontbonden te worden en met Christus te zijn. Dat betekent, Paulus die dit zegt, was op het moment dat hij schreef gebonden, maar wel degelijk met Christus. Maar je kunt beter onbonden met Christus zijn dan gebonden met Christus zijn. Dat is wat hij zegt. Dat u goed begrijpt wat hij niet zegt en wat hij wel zegt. Hè? In die ene zin ontkent hij niet wat hij overal elders leert. Namelijk dat wij in Christus zijn en dat Christus in ons is. Maar hij ziet eruit dit lichaam te verlaten, om zo te zeggen. Ontbonden te worden van dit lichaam. Maar nog steeds met Christus te zijn. En in de hemel, waar wij allemaal al zijn. Dat is het hele punt. Zie? Soms heeft men dit ook zo begrepen, dat wat hier heet, ik kom weder in vers 3, dat die wederkomst, dat dat hetzelfde zou zijn, namelijk als de uitstorting van de Heilige Geest. Er bestaat een leer die zegt dat de profetieën over De nee, die is tamelijk orthodox en calvinistisch ook nog. In die kringen bedoel ik, reformatorisch of hoe noem je dat. Als men daar komt met profetieën over wat wij noemen de wederkomst van Christus, dan heb je kans dat je beantwoord wordt. Nee, je hebt niet kans dat je beantwoord wordt. Weet je zoveel waar je het over hebt. Sorry. Maar als je dan toch beantwoord wordt, dan loop je de kans dat iemand zegt, iemand die ervoor doorgeleerd heeft dus, of klokken heeft horen luiden, dat iemand dan zegt, nee, maar die uitspraken, die profetieën zijn al vervuld in de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag. En die redenering, die wordt in hoge mate opgehangen aan Johannes 14, omdat daar de Heer zegt, in het tweede pericoop van dit hoofdstuk, ik zal u geen wezen laten, vers 18, ik kom tot u. Nou is dat een heikele zin, omdat je in moeilijkheden komt met betrekking tot de leer van de drie-enigheid. Maar goed, want het gaat over uitstorting van de Heilige Geest. En dan zegt de Heer, ik kom weder tot u. Oké, dan komen ze allebei zeker. En zo los je dat dan misschien op. Maar de parallel, er zijn er die aan wie die parallel niet ontgaan is. Aan mij ook niet trouwens. Want ik ben van mening dat de uitstorting van de Heilige Geest wil zeggen dat de Geest in ons woont. Maar dat betekent hetzelfde als dat Christus in ons woont, hoor. En dus zegt, ik zal de Vader bidden, ik zal de Geest zenden. Maar er staat gewoon, ik zal u geen wezen laten, ik kom tot u. Men heeft daar trouwens het woord weder ingevuld. Ik kom weder tot u. Dat is waarschijnlijk omdat er stond, ik ga heen, in het begin van dit hoofdstuk. Ik kom weder tot u. Maar waarschijnlijk ook om ervan te maken dat dit betekent dat hij ooit in de toekomst alsnog zal wederkomen. Maar als je dat woord weder weglaat, ongeacht of je het wel mag of niet, maar als je het weder weglaat, kom je niet meteen op de gedachte dat het gaat over wat wij de wederkomst van Christus noemen. En daar gaat het ook daadwerkelijk niet over. Waar het over gaat, dat de Heer zelf ons niet zou begeven, ons niet zou verlaten, maar met ons zou zijn tot aan de volleinding der aion en zo verder. Want dat is wat de Heer zei ten afscheid. Hij zei, zie, ik ben met u alle dagen tot aan de verleiding der eeuw. Aion, eeuw. Heb u dat nog? Kortom, hij ging wel weg, maar hij kwam terug. En is met ons en in ons. En wij, andersom, hebben deel aan hem gekregen. En voor zover wij met hem en in hem zijn, worden wij inderdaad getrokken, Galaten 1 vers 4, worden wij inderdaad getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw, enzovoorts. En daarna zoek je niet meer van waar staat het dat we naar de hemel gaan. Je weet dat het niet klopt. Wij gaan niet naar de hemel, wij zijn gezet in de hemel. Ik had eigenlijk een lijstje van dit soort schriftplaatsen, daar ben ik dus niet aan toegekomen. Maar zal ik het een keer anders vertellen. Als u nog verder schriftplaatsen zoekt waar dan iets staat over de hemelse positie, dan wel bestemming van de gelovigen, heb u pen bijna. Dan noem ik hierna in volgorde van de Bijbel 1 Korinthe 15. Dat is min of meer nieuw daar, dat het is naar de hemel. Het is moeilijk genoeg, dat is het hoofdstuk over de opstanding. Maar dat gaat over hemelvaart en in ieder geval over opname van de gemeente. Wij zullen niet alle ontslapen, maar we zullen wel alle veranderd worden enzovoorts. Maar daar vind je iets in die richting, omdat er staat iets over hemelse lichamen. Een andere heerlijkheid is die van de hemelse lichamen, die van de aardse is verschillend. Hoezo hemelse? Nou, daar gaan we naartoe. Dat wil zeggen, daar is onze plek en daar ligt inderdaad onze toekomst. En voor zover we er naartoe gaan, gaat dat over het lichaam daar. Hè? Maar vooruit. Dan heb je 2 Korinthe 5 vers 1. Wij weten dat het soort aardse huis, deze tabernakel, gebroken wordt bij een gebouw hebben bij God. En als ik het echt bespreek, dan leg ik een grote nadruk op dat het niet gaat over ons overlijden, maar dat het gaat over de opname van de gemeente en onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Dat het dus gaat over wij die levend overblijven tot de toekomst des Heren. Maar het gaat over de hemel. Een gebouw uit God, eeuwig in de hemelen. De hemel dus, voor zover je dat zoekt. Nou, 2 Korinthe 5. Dan heb je natuurlijk nog Hebreeën 4 en 9 en 10, maar die heb ik alle drie al genoemd. 4 was die van laat ons met vrijmoedigheid ingaan tot de troon der genade. En 10 was laat ons met vrijmoedigheid ingaan op een verse en levende weg. En hoofdstuk 9 bespreekt het over Christus die daarin ging. In het nieuwe verbond en in de hemel zelf. Met als vervolg Hebreeën 12. Want daar staat het eigenlijk nog het meest expliciete. Daar staat namelijk dat wij zijn gekomen tot de gemeente, vers 23. Dat wij gekomen zijn tot de gemeente van eerstgeborenen. Bij de algemene vergadering en gemeente der eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Dat is, als u mij vraagt, naar mijn smaak moet ik misschien wel zeggen, het belangrijkste vers in dit verband. Omdat er nadrukkelijk bij staat waarom wij in de hemel zijn ingeschreven. Omdat wij zijn een algemene vergadering, namelijk een gemeente der eerstgeborenen. Als ik het uitleg, leg ik altijd uit dat het drie keer hetzelfde is. Algemene vergadering. Zo'n ding heet in het Grieks een ecclesia, vertaald met gemeente. En in het Hebreeuws is dat de verzameling eerstgeborenen. En in het Nederlands is het de algemene vergadering der Staten-Generaal. De volksvertegenwoordiging, dat is wat het is. Eerstelingen. Degenen die eerste zijn in rangorde. En dus ook in hoogheid en heerlijkheid en hoe het allemaal maar heten mag. En daarom, omdat wij een algemene vergadering, namelijk een gemeente, namelijk omdat wij eerstgeborenen zijn, daarom zijn we in de hemel ingeschreven, want de eerstgeborenen zijn voor de hemel. En let op, de Heer spreekt over wedergeboorte in Johannes 3 en vervolgt ogenblikkelijk met: indien ik jullie de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zou ik u de hemelse zeggen? Heb je dat? Meteen de hemel. Wedergeboorte, hemel. Johannes 3 staat niet een oorzakelijk verband bij, dus er staat niet in mijn lijstje van nu. Maar die koppeling is er wel. En die koppeling is er ook in Jacobus 1, maar die staat ook niet in mijn lijstje hier. Maar Jacobus 1 zegt: God heeft ons wedergeboren uit het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn eerstelingen. Dat is het belangrijkste synoniem voor eerstgeborenen. Eerstelingen zijn de schepselen. Maar eerstelingen zijn voor de hemel. Alleen dat staat er niet bij. Maar het wordt geïmpliceerd. Maar ik heb het nu over expliciete schriftplaatsen. Dus de volgende die ik moet noemen na Hebreeën 12 vers 23 is Efeze 2. Maar die heb ik ook uit het hoofd al geciteerd. Vanaf vers 3 is ongeveer gezet, medegezet in de hemel. Een beetje lange zin, maar dat is wat het is. Met Christus levend gemaakt en met Christus gezet in de hemel. Niet in de toekomst, maar het is al gebeurd. Dan heb je Filippenzen 3. Vers 20, feitelijk. Onze wandel, polituima, politiek, polituima, burgerschap. Het is burgerschap van een stad. Het komt van polis. En polis, dat weet u, dat is een stad. Een polis biedt zekerheid, vandaar dat het woord is voor een verzekering, een polis. Maar het is het woord voor een verzekering, een stad namelijk. Onze polituima, wij bewegen ons in een stad, heet dat. Wij zijn burgers, ons burgerschap is dus ook een goede vertaling. Onze wandel, staat de vertaling, is in de hemel. Niet wij gaan daar naartoe, maar het is in de hemel. Dat is zwart op wit. En daarna staat erbij, en daarom verwachten wij, staat er anders dan ik het zo zeg, maar dat doe ik met opzet. Maar het is daarom, omdat wij een wandel hebben in de hemel, daarom verwachten wij dat de zaligmaker ook onze vernederde lichamen veranderen zal. En dat is zo. En daar heb je de opname van de gemeente, zonder dat het woord daar staat. Maar dat is wat het is. Dan heb ik nog Colossense 3, vers 1 tot 3. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn. Maar het is dus impliciet opgewekt en gezet in de hemel. Maar het staat erachter. Hè? Zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods. En waar Christus is, die uw leven is, staat er. Hè? Zoek de dingen die boven zijn. Waar Christus is, die uw leven is, want uw leven is met Christus verborgen bij God. Daar staat dus ook dat wij een hemelse positie hebben. En de enige die ik daarna nog weet is 1 Petrus 1. Er zijn echt maar weinig schriftplaatsen, hoor. Is 1 Petrus 1, vers 3 en 4. Waar dus ook staat wedergeboorte en dan meteen de hemel. Aan elkaar gekoppeld. Namelijk, er staat: gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus, tot een onvergankelijke en onverderfelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. Die in de hemelen enzovoort. En die dan weer bewaard wordt. En hoe die vindt maar verder gaat, maar in de hemelen. En dan heb je ook de combinatie tussen wedergeboorte en de hemel. Al is hij daar in die tekst nogal makkelijk weg te redeneren. En dat gebeurt ook, want dan leest men dat de erfenis weliswaar in de hemel bewaard wordt. Maar dat wil nog niet zeggen dat wij dus in de hemel zijn of naar de hemel zullen gaan. Het kan ook zijn dat de erfenis uit de hemel naar ons komt. Dus ja, je kunt ze ook één voor één proberen weg te redeneren. En als je goed je best doet, kom je een heel eind. Maar beter is het natuurlijk om die dingen gewoon naast elkaar te leggen en te zien hoe ze over hetzelfde spreken. Heb je dat? Maar als u zegt, staat er dan toch niet al te vaak, moet ik u zeggen, nee. Maar het gaat ook alleen over de gemeente. Dat wil zeggen, de gemeente uit onze tegenwoordige tijd, waarvan Christus de eerste en dus de eerstgeborene en de eersteling is. En die gemeente wordt verzameld in onze dagen tot voor het aanbreken van de 70ste week van Daniël. Of anders, tot en met de opname van de gemeente, logischerwijze. En daarmee is dat verhaal voltooid. En voor de rest gaat er niemand naar de hemel. Want dat is niet normaal. Dat is niet de gang van zaken. Daar kom je dus ook niet achter als je met je Bijbel dicht een beetje gaat lopen filosoferen. Daar kom je nog wel tot de conclusie dat er toch een schepper moet zijn van hemel en aarde. Wellicht ook dat er iemand is die zich bezighoudt met de geschiedenis, waar hij een plan mee uitwerkt. Ik hoorde gisteravond Hanneke Groenteman, god dat ik de naam in één keer weet, Hanneke Groenteman nog zeggen, ik begrijp er niets van. Waarvan niet dat de Joden altijd zo vervolgd zijn geworden. Waardoor haar voorouders, die voor een deel van Portugese afkomst bleken te zijn, tot haar genoegen. Want de Joden moeten van de Askenazische Joden ook niet zoveel hebben, heb ik begrepen. Moet je eens opletten voor de aardigheid. Ik bedoel niks antisemitisch, integendeel. Maar de Joden willen graag wel Jood zijn, maar dan liefst van Sephardische afkomst. Hè? Dat was Hanneke Groenteman gisteren. Die was dolblij dat er dan toch een Portugese voorouder was, een Joodse voorouder. En het was ook met, hoe heet die man? Krabbe, Jeroen Krabbe. Was dat ook zo? Die wist het ook niet. Die wist wel over Askenazische, dus Oost-Europese voorouders. Maar ze was heel blij dat hij zelfs chique voorouders had. Dat waren de Sephardische. Want die zijn echt chic. Die zijn van een andere orde. Zodat ook bij de Joden niet alle Joden gelijk zijn. Weet u dat ook? Ik vind het wel mooi, eigenlijk. Maar wat ze zei is, waarom worden de Joden altijd vervolgd? En ik begrijp er niets van. Nou, dat kan ik zo wel uitleggen waarom het is. Omdat ze inderdaad zijn het volk van God. En God heeft er nog een plan mee. Daarom zijn ze er nog, want anders hadden ze 2000 jaar geleden had het laatste stukje van de Joden, zijn de, het Joodse volk, ik bedoel het laatste stuk van Israël, zijn het Joodse volk, zou dat ook wel geassimileerd zijn. Ingeburgerd heet dat, maar vroeger heette dat assimileren. Het zou ook wel geassimileerd zijn, zodat het er niet meer is. Er zijn zoveel volken verdwenen als bedreigde mensensoorten. Toch? Waarom is het er nog? Het was wat Frederik de Grote geacht wordt gezegd te hebben tegen een van zijn wijzen. Geef me nou eens één bewijs voor het bestaan van God. En het antwoord wat hij kreeg is legendarisch. Hij zei, de Jood, sire. Het is de geschiedenis ingegaan, de uitdrukking. De Jood. Maneke Groenteman weet het niet. Kijk, dat vind ik tragisch. Vind ik echt diep tragisch. Het grijpt me ook aan, zulke dingen. Ze weten het niet. Maar waarom niet? Ja, omdat men het niet weten wil. Maar toen maar. Maar wat de gemeente betreft, wat onze positie betreft... Ja, dat is niet zomaar in de vaart der volkeren zo van het altijd geweest. Als je een beetje netjes bent of gelovig en die fietst op zondag, dan kom je in de hemel. En als je dat wel gedaan hebt, dan kom je in de hel. Vooral als je ketting gebroken is, je moest hem ook nog repareren op zondag. Dan is het helemaal fout. Ik roep maar wat geks natuurlijk. Maar want ja, dit is gewoon heidense mythologie. Die van een hiernamaals en dan van een links en een rechts. Dat is het eigenlijk. En de Bijbel is totaal anders. Wel over iets wat hierna komt, maar dat is omdat God een plan uitwerkt. En wat ons betreft, als gelovigen, we hebben nu reeds deel aan de zegeningen van Christus. Dat wil zeggen, we zijn nu reeds met hem of in hem gezegend met elke geestelijke zegening. Dat wil zeggen, hij is heen gegaan om ons plaats te bereiden. Hij is plechtig op grote verzoendag ingegaan in het ware heiligdom. En God heeft daar tot hem gezegd, zit aan mijn rechterhand. En God heeft hem in die hoedanigheid gegeven aan de gemeente tot hoofd. Dat waren de laatste versen van Efeze 1. En Efeze, volgende vers, Efeze 2, vers 1 begint met, daarom gedenk dat gij die eertijds dood waart, enzovoorts. Dat gij zijt mede opgewekt en mede levend gemaakt met Christus en mede gezet in de hemel. En dat is bijzonder. Thomas wist het niet, maar wij weten het wel. Heb u dat? Dat wil zeggen, onze plaats wordt niet bereid, onze plaats is bereid en als het goed is nemen we die ook in. Ook vandaag, en dat is ook de strekking van al die nieuwtestamentische brieven. Onze plaats namelijk in Christus, in de hemel, in het nieuwe verbond en daarmee in dat vooralsnog verborgen koninkrijk. Onze plaats als priesters... En toekomstige koningen, want daarheen zijn we onderweg. En we zullen de Heer daarvoor danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij dat vaderhuis kennen met zijn vele woningen. En dat in tegenstelling tot wat van ouds verwacht kon worden, dat er inderdaad vele woningen zijn. En dat inderdaad een mens... die in onze dagen tot geloof komt, niet alleen reeds eeuwig leven ontvangt, ver voor de jongste dag, maar bovendien ook met Christus en in Christus gezet wordt in de hemel zelf en beschouwd wordt door u als een burger van de hemel. Wij danken u, Vader, voor het voorrecht dat we daaraan deel hebben gekregen en ook het voorrecht dat we deze dingen mogen weten. Opdat we in dat bewustzijn zouden leven... In het bewustzijn dat die wereld die wij zien om ons heen vergankelijk is en verdwijnen zal. Maar dat wij deel hebben gekregen aan vooralsnog onzienlijke dingen die eeuwig zijn. En daarom mogen wij met de apostel zeggen, daarom hebben wij altijd goede moed. Omdat wij mogen leven aan uw hand. In het besef van de rijkdom van uw genade waaruit wij dagelijks mogen leven. En... We danken u ook dat we hier in deze plaats weer uw woord mochten openen. En willen u ook vragen op grond van dit woord. Wees u dan ons nabij. En bewaart u ons van de boze. En leidt u ons niet in verzoeking. Opdat uw naam reeds nu en altijd in ons, in onze levens mag worden verheerlijkt. Amen.